We gaan vanavond weer verder met de wet. We hebben eerst inleiding gehad. Weet je het nog? De functie van de wet. De allereerste, de belangrijkste, tenminste vind ik. Ik weet niet of je daarvan mag spreken, maar dat de wet en de profeten getuigen van de gerechtigheid die geopenbaard zou worden. Buiten de wet om. Ja, dus de wet getuigt van een gerechtigheid na de wet. De wet maakt zonde bekend. Dus hoe groot de impact van de zonde is geweest in onze wereld, waar we ook middenin leven. En waardoor we onder de zonde zijn. En toen stelde Paulus die vraag: is dan de wet tegen de belofte? Weet je nog, uit Galaten. Ja, dus toen kwamen we bij belofte en wet. En die belofte die ziet over de wet heen op Christus, de opstanding van Christus. Of de tijd van de Messias, de dag van de Messias, de dag van Christus. En die wet die past daar als een getuigenis van dat wat later zou komen ook wondermooi in. Die wet die getuigt in feite ook van het priesterschap van Christus. Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daar hebben we nu een paar keer bij stilgestaan. Aanvankelijk dacht ik van, we gaan ook nog de wet en de belofte doen naar aanleiding van Galaten 4. Dat zijn de twee zoons van Abraham. Maar omdat we daar, ik denk rond vorig jaar, ook al naar aanleiding van Galaten bij stil hadden gestaan, wil ik dit nu even overslaan. Als je dat nog een keer na wil lezen, het past haarfijn binnen deze serie over de wet, om de twee zoons te bekijken. De ene zoon die naar het vlees geboren is, en de andere zoon die de zoon van de belofte is, en feitelijk naar de geest is geboren. En dan heb je het natuurlijk over de zoon van de dienstmaagd en de zoon van de vrije, de zoon van Hagar en de zoon van Sara. En daarvan zegt Paulus van ja, die twee die laten ons twee verbonden zien. De ene is dan het verbond waar de wet mee samenhangt, en die andere is dan het verbond van de vrijheid, van de belofte. Daar gaan we het dus verder vandaag niet over hebben. Ja, maar ik noem het even, want dat zou eigenlijk best goed passen in de hele serie. Het is ook een buitengewoon belangrijk gedeelte in de Bijbel, in Galaten 4, waar het gaat over de belofte en over de wet. Waar gaan we het wel over hebben? Nou, Romeinen, daar kunnen we natuurlijk, als het gaat over de wet, ook niet echt omheen. En het leek me goed om vandaag Romeinen 6, het eerste stuk daarvan, te gaan bestuderen. Het eerste stukje van Romeinen 6. Het eerste gedeelte van Romeinen 6. En dat eerste gedeelte dat loopt vanaf vers 1 tot en met 14. En daar zie je dan ook, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is het laatste vers. Vandaar dat het over de wet gaat. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Eigenlijk staat er in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En heb ik hier liever de vertaling van de Statenvertaling. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En er staat één werkwoord. Is gerechtvaardigd van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapenen van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, een aantal bekende of belangrijke woorden in dit gedeelte. Ja, dat gerechtvaardigd zijn, gerechtvaardig van of weg van de zonde. Een belangrijk woordje is natuurlijk dat eens en voor altijd. Nieuw tegenover oud. Een nieuwheid van leven tegenover de oude mens. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn in dit hele gedeelte. Laten we eerst even naar de context kijken. Daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad, denk ik. Van hoe komt Paulus nou aan die vraag aan het begin? Want je zou zeggen, dat is toch wel een rare vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meerder worden? Ja, zouden we blijven rondzwemmen in de zonde, zodat de genade toeneemt, groter wordt, meer wordt. Feitelijk komt Paulus op de zonde weer terug aan het einde van dit gedeelte. Het antwoord is heel duidelijk nee. En hij geeft de richtlijnen erbij van hoe het dan wel moet. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. En dat betekent dus ook niet dat we in de zonde rond moeten zwemmen. Dus ik even dat beeld gebruik van dat we ons er lekker in onderdompelen. Want daar lijkt het over te gaan. Hoe komt Paulus aan die vraag? Nou, dat is waarschijnlijk een vraag die hij wel eens voor zijn voeten heeft gekregen, geworpen heeft gekregen. Waarschijnlijk ook een vraag waar hij zo af en toe mee had te dealen in de gemeentes. En hij stelt hier als het ware, denkbeeldig de vraag van iemand die zijn leer in twijfel trekt. Die vraag die komt voort uit het laatste stukje van Romeinen 5. Toen we het gehad hebben over de wet die de zonde, die als het ware de factuur van de zonde is. Ja, Romeinen 5 vers 12 tot 21. Als je dat woord factuur van de zonde onthoudt, dan heb je aardig Romeinen 5 vers 12 tot 21 door. Want daar gaat het daar over. En hoe die betaald is. Nou, dat laatste stukje. Vers 20, de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Zie je dat? Dat is Romeinen 5 vers 20. Dus waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dus die wet, die geeft een overvloed aan zonde aan. Die geeft ons aan hoe verschrikkelijk erg die zonde is. Nou, zegt Paulus, daar waar de zonde meer dan overvloedig is geworden, daar is de genade, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Nou, rekensommetje. Hoe meer zonde, hoe groter de genade.
Kan niet misgaan.
Kan niet misgaan. Logisch toch? Ja, je zou zeggen logisch toch. Maar het is natuurlijk gewauwel, zo'n vraag. Het slaat nergens op. En Paulus zegt dat dan ook met een hele sterke term. Een term die ik geloof 12 keer gebruikt in de Romeinenbrief. Het is bijna een refrein wat terugkomt. Hij stelt in vraag en hij zegt in geen zin. Absoluut niet. Hoe kom je erbij? Ja, een hele sterke ontkenning van die vraag. Dus in onze vertaling volstrekt niet. Dus het antwoord is nee. Nou, Paulus die valt in Romeinen 6 en 7 op deze manier van de ene vraag in de andere vraag. Deze vraag gaat hij eerst beantwoorden. En dan het einde van deze vraag is, de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is feitelijk het einde, het antwoord op deze vraag. Want de zonde zal over u niet heersen. Met andere woorden, wij gaan ook niet in de zonde blijven omdat de genade toeneemt. En de reden die Paulus zegt, u bent namelijk niet onder de wet. Dus hij schrijft dit wel aan mensen die de wet begrijpen, die de functie van de wet begrijpen. Grotendeels Joden waarschijnlijk. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En daartussenin legt hij uit wat dat dan voorstelt. Niet onder de wet, maar onder de genade. Die vragen die daaruit voortkomen, dan zegt hij van, nou eigenlijk weer bijna een herhaling van de vraag, zullen wij dan zondigen, ja, of overtredingen begaan, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? En dan zegt Paulus weer die heftige ontkenning, zeker niet. En daar heeft Paulus dan wat langer voor nodig om die vraag te beantwoorden. En die vraag beëindigt hij in Romeinen 7 vers 6. Daar kom ik zo meteen nog heel even op terug. We zijn ontslagen van de wet, is het antwoord. Zie je dat? Dus we zijn, de vraag is dan, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? En dan zegt Paulus, wij zijn ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Ontslagen van de wet. Dus we gaan dienen in nieuwheid van geest. Dus dat leven van ons, dat heeft met die wet ook niet zoveel meer te maken. Of eigenlijk niks meer te maken. En dan de volgende vraag, die je dan automatisch voor je voeten krijgt. Ontslagen van de wet, vrijgemaakt van de wet. Nou, dan is die wet natuurlijk zeker een slavendrijver. Dat is net zoiets als de farao. Dat moet wel heel erg zijn als je daarvan vrijgemaakt moet worden. Als je daarvan ontslagen moet worden. Dus die vraag die dan komt, is dan de wet zonde? Is die wet dan zo slecht? Nee. Opnieuw. Slaat nergens op. Geen zin. Volstrekt niet. Dat klopt niet. En dan gaat Paulus weer uitleggen waarom dat dan niet is. En hij eindigt met, de zonde heeft, opdat ze zonde zichtbaar zou worden, door het goede van mij de dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijven. En hij begint bij vers 12. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus het antwoord op die vraag, is die dan zonde? Is dat dan fout? Paulus volstrekt niet, de wet is heilig. En het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Moeilijke vraag, waarmee die eigenlijk Romeinen 6 is begonnen. Maar wacht even, als dan de zaken zo liggen, is dan het goede mij de dood geworden? En hij is begonnen met dat gestorven zijn, dat komen we zo meteen op. Is dan het goede de wet? Is de wet dan voor mij de dood geworden? Heeft de wet mij gedood? Is feitelijk de vraag. En Als de wet goed is, dan is er dus iets goeds wat mij heeft gedood. Want Paulus die beschouwt de gelovige als iemand die gestorven is. Ja, dat is ook weer een logische vraag. Ja, als je zegt, nou, het gebod is heilig, ervaren goed, de wet is heilig. En als ik dan ben gestorven, nou, komt dat dan door de wet? Antwoord is een heel duidelijk, volstrekt niet, zeker weten van niet. Waar zit de oorzaak van de dood? Die zit niet in de wet, maar die zit in onszelf, in het lichaam van de zonde, zoals die de mens beschrijft. Nou, en dan gaat hij door tot en met vers 26. En dan is hij klaar met zijn vragen. En dan sluit hij weer aan bij Romeinen 5. En dan komt hij die mooie zin, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat in Christus Jezus zijn, dat heeft hij uitgelegd in Romeinen 5 vers 12 tot 21. En dan kun je die vragen kun je er als het ware even uitlichten. Je kunt zo zonder Romeinen 6, 7 en 8, kun je zo doorlezen van Romeinen 5 en Romeinen 8. En dan die hele lange uitweiding, dit is misschien wel de langste uitweiding die we in Paulus brieven kennen. Hè, dat hij zo lang erover doet om weer terug te komen en aan te sluiten bij dat eerste stukje. Maar ik denk dat dit wel klopt, dat Romeinen 6 en 7, die zijn zo duidelijk één geheel. Ja, vraag, antwoord, vraag, antwoord, vraag, antwoord. En dan ben je klaar en dan zegt hij van zo dan en dan komt hij weer terug op waar hij gebleven is. Het zijn in Christus. En dat is een hele belangrijke uitdrukking waar het gaat over Romeinen 6. En waar het om gaat als je wil vatten hoe jouw relatie tot de genade is. Hoe jouw relatie tot de zonde is. En hoe onze relatie tot de wet is. Ja, dat is die positie in Christus. Nou, we hebben dus het antwoord gegeven eigenlijk al. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nou, natuurlijk niet, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Dat met betrekking tot de zonde, dat staat er in het Nederlands wel heel erg uitgebreid. Er staat in de Griekse tekst der zonde. Gewoon een derde naamval. Wij zijn aan de zonde, voor de zonde, met betrekking tot de zonde gestorven. Dus Paulus die zegt, je bent gestorven voor de zonde. Aan de zonde, met betrekking tot de zonde. Met betrekking tot die zonde leef je niet meer. En dan zegt hij, ja, hoe zou je daar dan nog in kunnen leven? Als je eerst een statement maakt, je bent gestorven. Nou, per definitie leeft een gestorvene niet. Dat is niet zo moeilijk om te bedenken. Iemand die gestorven is, die leeft niet. Dus Paulus zegt, we zijn voor de zonde gestorven. Ja, hoe kun je daarin dan nog leven? Is een logisch antwoord, toch? Ik kijk even om me heen, maar ik bedoel, zo'n antwoord kun je zelf bedenken. Ja, moet je wel de leer begrijpen van het gestorven zijn voor de zonde, want daar zit het probleem. Daar moet je heel erg helder over zijn, dat je gestorven bent voor de zonde. En als je dat snapt, ja. Ja, dan leef je dus niet in de zonde. Dat is 1 en 1 is 2. Dat is zo simpel als dat. En dan gaat Paulus dat uitleggen. En dan niet zozeer van dat leven in de zonde, maar juist over dat gestorven zijn. Want hij zegt, dat moet je goed begrijpen. Of weet je dat dan niet? Zo begint hij dan ook. Weet u dan niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. En wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Ja, dat is vers 3 en 4. 4a, het eerste stukje. Die doop, dat is dan niet een uiterlijke ceremonie. dat is een geestelijk proces. Waarin je gedoopt bent in Christus Jezus. En Paulus bedoelt daar niet een of ander ritueel mee. Hij bedoelt daar ook niet mee de doop van Johannes, hoewel het daar waarschijnlijk wel betrekking op heeft. Ja, zo het ondergaan in de Jordaan en weer opkomen. Maar hij heeft het hier over een geestelijk proces, een geestelijke doop in de dood van Christus. En dan zegt hij er zelfs bij, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Het klinkt nog steeds niet heel erg als een evangelie, hè? Toch? Is dit het nou? Ja, toch. Ja, ik sta dit voor te lezen. Dus ik bedoel, het zijn niet mijn woorden. Ze zijn gestorven, begraven in zijn dood. Door de doop in de dood. Nou, nu komt er de andere kant van het verhaal. Maar hoe was Christus gedood? Christus was gedood aan het kruis. Christus was door de wet gedood. Hij kwam onder de wet. Hij leefde onder de wet. En die wet, ja, die was, het gebod was heilig, rechtvaardig en goed. Dus die wet was heilig. En toch ging hij daaraan dood. Hij werd erdoor gedood. Aan het kruis. En dat kruis, dat was ook de wet. Nou, en hier gaat Paulus nu verder. Want Christus is niet in de dood gebleven. Omdat de Heer Jezus Christus de wet heeft volbracht, tot aan het einde, volkomen gehoorzaamheid heeft gegeven, is hij opgewekt uit de doden. En dan wordt het opeens wel een mooi evangelie. Want als je dan zegt, we zijn met hem begraven door de doop in de dood. We zijn met hem geïdentificeerd in dat hele proces van sterven en begraven worden. Dan identificeren we ons ook en identificeert hij zich met ons. In die opwekking uit de dood. En dat is wat er nu staat in een moeilijke zin. In vers 4. Ja, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat. Evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Er zijn hier wat woordjes in de vertaling toegevoegd, maar het staat er wat compacter. Eén plant in zijn dood, dan ook één plant in zijn leven, in zijn opwekking. Christus leeft, is opgewekt tot de glorie. Tot de heerlijkheid van de Vader. Hij is opgewekt tot de heerlijkheid. De heerlijkheid heeft altijd met die opstanding te maken. Hij is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. En hij leeft nu in de rechterhand van de Vader. Zoals dat leven voor hem geldt. Zo ook wij. In nieuwheid van leven. Dus daar is een enorm contrast. De dood van Christus. Begraven, nou dat is geen leven. Maar hij is opgewekt. En zoals hij is opgewekt tot de nieuwheid van, tot de heerlijkheid van de Vader. Zo leven wij, één plant geworden zijnde met hem. Dus in één organisme zou je kunnen zeggen. In één organisme leven wij in nieuwheid van leven. Dat woordje nieuwheid van leven, Paulus gebruikt dat woordje nieuwheid twee keer. Als je het meegelezen in Romeinen 7, helemaal aan het eind. Dan zegt hij bij het ontslagen worden van de wet in 7 vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Dat is geschreven tot degene die de wet verstaan, zegt Paulus in het eerste vers. Dus ook weer tot Joden. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen. En niet in oudheid van letter. En letter, dat heeft dan altijd weer met die wet te maken. Daar gaan we het ook nog een keer over hebben in 2 Korinthe 3. Maar daar staat geest en letter staat ook weer tegenover elkaar. En feitelijk zegt Paulus hier ja, min of meer hetzelfde over dat niet onder de wet zijn. We waren vastgebonden aan die wet. We zaten daaraan vast. En doordat we nu ontslagen zijn van de wet, gestorven aan dat waarvan we vastgebonden waren, zodat wij nu in nieuwheid van geest. En geest duidt op leven. Ik zeg altijd maar, denk terug aan Genesis 2 vers 7. Waarmee Adam tot leven werd gewekt. En hoe werd dat gedaan? Doordat hij de adem van de geest van God ingeblazen kreeg. Zo krijgen we die adem van Christus, die levendmakende geest, ingeblazen. En dat geeft ons een nieuwheid van leven. Door een nieuwheid van geest. Dat twee keer dat woordje. Is goed om te onderschrijven. Dat nieuwe leven. Daar staat dus nieuw leven. En nieuwheid van geest. En die nieuwheid van geest, die staat in Romeinen 7, 6 tegen de oudheid van de letter. Dat zijn twee tegengestelde. Nieuwheid van geest en oudheid van de letter. Nou, zo verwachten we natuurlijk dan ook in Romeinen 6, het stukje waar we nu aan het onderzoeken zijn, dat we dat woordje oud ook tegen gaan komen. De nieuwheid van leven. Nou, dan kom je inderdaad dat woord oud ook tegen in het volgende vers al. Of in het vers, in vers 6. Want als wij, dus ik lees 1 vers 5. Als wij met hem één plant zijn geworden. We zijn één organisme in hem geworden. Met hem gestorven, met hem begraven. Eén plant, gelijk gemaakt in zijn dood, dan zullen wij ook dat zijn in zijn opstanding. Dit weten wij, dat onze oude mens gekruisigd is. Daar heb je oud. En wat is die oude mens? Dat is dus die oude mens die leefde onder die oudheid van de letter. In deze brief aan. Dat correspondeert hier weer met elkaar. Dus die oude mens. Je kunt ook zeggen, als het hebt over de gelovigen uit de heidenen, die zijn nooit onder de wet geweest, maar die hebben altijd onder de zonde geleefd. En die oude mens, die leefde als een slaaf onder de zonde. Die wist niet beter. Dit weten wij, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dan, ja, ik hoop dat je dan wel het evangelie hoort. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Is gerechtvaardigd weg van de zonde. De zonde, die betaalt. We hebben het ook al vaker over gehad. De zonde is een betaalmeester. Als je hem dient, krijg je uitbetaald. Als je zijn slaaf bent, dan betaalt hij je overvloedig. En waarmee betaalt hij je? Nou, dat zegt Paulus helemaal aan het eind van Romeinen 6. Want het loon van de zonde, dus het loon wat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Wat staat er? U bent namelijk niet onder de wet. Je bent ook niet onder de zonde, maar je bent onder de genade. Nou, niet onder de zonde betekent dat je ook niet uitbetaald krijgt door de zonde. Onder de genade, dan word je dus uitbetaald door de genade. En het is een gave, want daar hoef je niks voor te doen. Dat is allemaal al gebeurd. Daar hoef je zelf niet voor te arbeiden, hoef je niet voor te werken. Je hoeft je niet af te sloven, te slaven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dus Paulus zet hier weer twee dingen tegenover elkaar. De zonde en zijn loon en zijn beloning. En de genade en zijn gave. Ik kan het geen eens een loon noemen, het is een gave. Onder de zonde ben je in Adam. Onder de genade ben je in Christus. En dat is nou precies wat Paulus hier bedoelt in Romeinen 6 vers 7. Want wie gestorven is. Nou, dan heb je je loon van de zonde binnen, zullen we zeggen. En dan ben je gerechtvaardigd weg van de zonde. Paulus die ziet de gelovigen letterlijk, nou ja, bijna letterlijk, als in het graf. Zo van, het is klaar. De oude mens dan. En hij ziet dan die nieuwe mens als wandelende in een nieuwe schepping, in een nieuw leven. Vrij, blij en gelukkig. Dat is niet altijd de realiteit zoals we die zien. Maar die ziet Paulus volgens wat hij bekendgemaakt heeft in het evangelie. Door het geloof. Hij ziet ons in Christus Jezus. En Christus Jezus, nogmaals, die is gestorven, die is begraven, die is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. En dan ziet hij je als één organisme samen met hem. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat woordje gerechtvaardigd, dat is natuurlijk een belangrijke. Laten we er heel even naar kijken. In Romeinen 2 vers 13, daar gebruikt Paulus dat woordje gerechtvaardigd. En in ons onderwerp is dat een belangrijk zinnetje. Ik lees even vanaf vers 12 in Romeinen 2. Want zij die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En dan niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Niet de hoorders van de wet, je kunt er wel naar luisteren, maar daar heeft de wet geen boodschap aan. Nee, de daders van de wet. Je moet de wet doen om gerechtvaardigd te worden, om te leven. Pas als je die wet helemaal gedaan hebt, dan zul je gerechtvaardigd worden. Dan heb je de rechtvaardigheid verdiend. Nou, Paulus die gebruikt dat natuurlijk om duidelijk te maken dat er niemand rechtvaardig is voor God. Dat er niemand op deze wijze gerechtvaardigd kan worden. In Romeinen 3 vers 20, die tekst die we ook al eens een keer hebben gehad. Die eindigt daar dan ook mee. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Ja, dus de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Maar er is geen vlees wat gerechtvaardigd kan worden. En dat is nou precies waar we het in Romeinen 6 ook over hebben. Het geheim van het evangelie wat Paulus spreekte. Dat één zijn met hem. Want dat begrip vlees, daar begint Paulus mee in Romeinen 1. In zijn brief. vlees en geest. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, met kracht bewezen is dat hij de zoon van God is, door opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus hij zegt hiervan de Messias, de Christus, wat hij beloofd had ten aanzien van zijn zoon. En die zoon die is wat het vlees betreft geboren uit het geslacht van David. Hij is uit het vlees, is hij een zoon van Abraham en een zoon van David. Wat het vlees betreft. Dat is die Messias, dus die, ja, wat dat vlees betreft betekent dat hij een Jood is geworden. Een Jood, hij is besneden, alles naar het vlees en hij is onder de wet gekomen. De Torah, ja, precies, de wet. Ja, als ik wet zeg, dan moet je natuurlijk altijd Torah denken. Zeker. Dus, dat is Christus. En deze Christus, die heeft dus die wet volledig geleefd. Hij is gestorven aan die wet. Hij heeft dus feitelijk ook het loon van de zonde gekregen. Volkomen het loon van de zonde. Hij heeft de dood gekregen. Daar heeft die zonde mee betaald. Alleen, daar hebben we het eerder over gehad, dat klopt niet. Als het daarbij blijft, dan zit er een kronkel in het evangelie. Als ik het zo vrij mag zijn om het op die manier te zeggen. Dan zit er een fout in dat wat we leren. Want Christus had die wet volledig volbracht. En hij had dus het leven verdiend. Nou, hoe krijgen we die kronkel weer recht? Hoe kunnen we iets wat krom is weer recht krijgen? Dat kunnen wij helemaal niet. Dat kunnen mensen ook helemaal niet. Dat heeft God gedaan. Hij heeft hem uit de dood weer opgewekt. En hij leeft. En hij leeft tot de glorie, de heerlijkheid van de Vader. Nou, als je dat probeert voor te stellen, en dan is Paulus' evangelie aan de volkeren, maar ook aan de Joden, je bent één organisme met hen. Je bent één met hen, van begin tot het einde. Gestorven, begraven, en als hij is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij. En wij wandelen in nieuwheid van leven. In nieuwheid van geest. We hebben een andere geest gekregen. En dat is die Christusgeest. En dat volgt uiteindelijk ook direct weer in vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. We leven nu, maar we zullen in de toekomst ook met hem leven door opstanding uit de doden. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En daar staat het, dat zinnetje. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Dat rekenen, dat is het toerekenen. Logizomai. Dat is de manier waarop de Heere God rekent als het gaat over rechtvaardigmaking. Abraham werd rechtvaardig gerekend. Daar wordt dat woordje gebruikt. Alleen, ja, dat klinkt heel simpel, een rekensommetje, 1 en 1 is 2. Aan de ene kant is dat rekensommetje inderdaad zo simpel, en aan de andere kant kan het natuurlijk een enorme worsteling zijn om dit te vatten. Dat één plant geworden te zijn met hem. Maar Paulus die zegt, reken jezelf. Reken jezelf dit toe. Eén met hem geworden. Dat er dus van jezelf ook niet zo heel veel meer te verwachten is. Ja, sorry dat ik daar een beetje expliciet in ben. Maar zo expliciet is Paulus er ook. Reken erop alsof je in het graf ligt. Al. Ja, dat is geen fijne gedachte, dat weet ik ook wel. Maar deze, die woorden gebruikt Paulus nou. Maar reken dan jezelf ook als al opgestaan met hem. Tot de heerlijkheid van de Vader. Als dat ene organisme. Want dat is dat nieuwheid van leven. Die nieuwheid van geest die ook over de dood heen reikt. Laat de zonde dan niet, dat is dan de toepassing die Paulus verder maakt. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapenen van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dit hoofdstuk, dit eerste gedeelte, heeft Paulus, denk ik, geschreven met de uittocht van Israël uit Egypte voor ogen. Zeker in dat laatste gedeelte, dan heeft hij het over dienstknechten. En Israël, dat waren slaven onder de farao, onder de zonde. En die dienstknechten, die worden dan verlost. Door God, door een machtige hand, door een krachtige hand. En dan gaan ze dwars door die plek heen die de dood is geworden voor de farao en zijn aanhangers en zijn volgelingen. Ja, door die Schelfzee heen. En dan staan ze op een gegeven moment aan de andere kant van de Schelfzee. En dan zijn ze totaal vrij. En dan het gelukkige leven van Israël is als ze zien dat ze dan onder een andere heer zijn gekomen. Ze zijn nog steeds dienstknechten, zoals hier, maar nu zijn ze dienstknechten van de gerechtigheid geworden. Van de rechtvaardige, van de Heere der Heerschade die hen verlost heeft. En dat is vrijheid. Ze leven in de hoogste vrijheid. In de dienst aan de Heere God. En dan kennen we misschien de geschiedenis van Israël goed genoeg om te weten dat dat niet allemaal altijd ging zoals het had gemoeten. Ze gingen mopperen, ze gingen konkelen onder elkaar. En ze gingen Mozes de schuld geven van dingen die allemaal fout gingen. En ze zeiden zelfs, had ons maar in Egypte gelaten. Of laten we maar teruggaan naar Egypte. En dan moet je zeggen van reken jezelf. Want het kan gewoon helemaal niet meer. Dus als je dit hoofdstuk begrijpt, als je die eenheid met Christus begrijpt, die eenheid van het organisme. Ja, je kan soms misschien vol weemoed naar je vroegere leven terugkijken. En denken van ja, die oudheid in het leven, ja, was toch wel beter dan de nieuwheid dan ik die op dit moment ervaar. Je kan niet meer terug. Want Christus is eens en voor altijd gestorven. En u en ik dus ook. En we leven voor eens en voor altijd. En ook op de momenten dat we misschien wel wat te mopperen hebben op God. Of kennen we dat niet, dat moment dat je denkt van, jawel hè. Ja, klagen, konkelen, mopperen. Nou, oké, niet zo dan, maar misschien zeggen van, God, had ik niet iets anders gekund in mijn leven. Reken jezelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Hij weet wat goed is en hij weet waarin hij ons leidt. En dan stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde. Dat is dus een actieve daad. Dus als je dit leven leidt, dan betekent dat je leden, je wapenen, die gebruik je voor de rechtvaardigheid. En niet voor de zonde. Want je dient nou een andere heer. En je dient het nieuwe meester. En dat voor eens en voor altijd. Dan zullen we er een eind aan maken. Maar dat is misschien nog wel aardig om even te kijken. Dat voor eens en voor altijd in Romeinen 6 vers 9. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Dat is een woordje wat we eerder tegen zijn gekomen in deze serie. Ja, daar heb ik er niet zo lang bij stilgestaan. Het is een woordje in het Grieks. En dat vind je met name in de brief aan de Hebreeën terug. En het is kennelijk nogal belangrijk daar in die brief. Want je vindt dat 3 keer achter elkaar. De eerste keer, dat was bij Hebreeën 7. Hebreeën 7, vers 17, dacht ik. Ja, dan zitten we weer midden in dat moeilijke gedeelte van Melchizedek. 27. Hij heeft het niet nodig, als zoals de hoge priester elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, want dat heeft hij voor eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Dat is dit gedeelte. Hij als priester, hij heeft zichzelf geofferd en dat hoeft niet jaarlijks herhaald te worden. Dat is voor eens en voor altijd. Dat offer is zo kostbaar geweest, dat is voor 1 keer genoeg geweest. Datzelfde zie je in 9 vers 12. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hier gaat het dus niet over het offeren. Hier gaat het over het ingaan in het heiligdom. Wat de hoge priester elk jaar opnieuw moest doen. Elk jaar opnieuw dat hele ceremonie. En elk jaar opnieuw ingaan in het heilige. Dat heeft hij nu in 1 keer gedaan. En hoeft ook niet herhaald te worden. Dus de vaste zekerheid waarop we bouwen. Te weten dat hij voor eens en voor altijd achter het voorhangsel is ingegaan. En tenslotte in 10 vers 10. Dan zegt hij over iets over wij. Ja, wij Hebreeën. Dat zijn wij dan niet, maar het is wel een toepassing voor ons. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Eens en voor altijd. En nou, ik vroeg net een beetje spottend van, nou, we hebben nog weinig evangelie gezien als het gaat over de dood en het graf en dergelijke. Maar de heerlijkheid van dat evangelie is dat die dood door Christus, de Zoon van God, is gestorven. Voor eens en voor altijd. En wij met hem. Dat hij is opgestaan. Dus hij is opgewekt uit de doden omdat hij dat verdiend had. Dat leven, dat heeft hij gekregen. En dat is niet voor hem niet uit genade. Nee, hij heeft dat leven verdiend. Voor eens en voor altijd. En dat leven, dat deelt hij in rijke mate uit door zijn geest. Zodat ook wij leven. Niet zo nu en dan wel. Nu de ene dag wel en de andere dag niet. Net naarmate wij dit kunnen vatten of niet kunnen vatten. Nee, het is ook voor eens en voor altijd. Leven in de heerlijkheid van de Vader. Ja, een mooier evangelie kan ik me niet indenken. Amen. We zullen met elkaar danken. Geloofd en geprezen zij uw grote en heerlijke naam voor dit evangelie. Het evangelie wat u ons heeft gebracht door uw apostel Paulus, dat evangelie van de dood en de opstanding van uw Zoon Jezus Christus en wij in hem, te mogen weten te leven uit genade. Heer, we danken u dat we dat genade leven vrij uit uw hand hebben mogen ontvangen. Heer, we weten wat het heeft gekost. Geef ook, Heer, dat we waarlijk als dienstknechten van de gerechtigheid, van de rechtvaardigheid, mogen wandelen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer zijn? Wilt u zelf ons leiden in die wegen? En geven dat we zo altijd u op het oog mogen houden. Onszelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend in u. Tot de heerlijkheid van de Vader. Heer, we danken u voor dat machtige onderwijs. Ook als het soms zo moeilijk is om te vatten en als de werkelijkheid zo heel anders lijkt te zijn. Heer, wilt u ons overtuigen van uw waarheid, van uw rechtvaardigheid in Christus Jezus, de Heer, waarop we volkomen vrij staan. En dat we het ook uit mogen jubelen dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar dat we vrij zijn, vrijgemaakt, gerechtvaardigd, weg van de zonde. Wilt u zo met een ieder van ons zijn, ook in het leven van een ieder van ons werken. Heer, en dat het alles mag zijn, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden dat u alles uit genade en om Christus wil. Amen.